In deze serie korte afleveringen van Mama en de Podcast zoek ik, Nina Pierson, antwoord op de vraag: is de norm wel normaal? Ik deel mijn overpeinzingen over moeder worden en moeder zijn. En dan met name de onderwerpen die nog veel meer aandacht mogen krijgen. Ook vraag ik opheldering bij een expert. Op zoek naar het nieuwe normaal, met de vrouw die moeder wordt centraal. Oké, lieve vrouwen, we gaan het hebben over borstvoeding. Eén van de onderwerpen die mij op het mama-gebied het allermeeste intrigeert op het moment. Belangrijk, voor we beginnen. Wat in deze aflevering besproken wordt, gaat niet over het creëren van twee kampen. En nog helemaal niet over goede of slechte keuzes maken. Elke moeder wil het beste voor haar kind. En dat begint bij de keuzes die voor jouzelf het beste werken. Ik hoop dat deze aflevering je de motivatie geeft om de beste keuze voor jezelf te maken. Echter, naar mijn idee kan dat alleen maar als we goed en volledig voorgelicht zijn. En eerlijk, die voorlichting krijgen we nu niet genoeg. Educatie over en support voor borstvoeding vergroten de kans van slagen en de duur ervan. Voor mij geldt dat informatie en ervaring ervoor zorgden dat ik van 6 naar 10 naar 17 maanden borstvoeding geven ging bij mijn 3 kinderen. Ik weet niet of ik met de kennis die ik nu heb Ella uiteindelijk langer dan 6 maanden had gevoed, maar ik had toen wel willen weten wat ik nu weet. Nogmaals, geen moeder faalt als het om borstvoeding gaat. Niemand. Alleen worden we als moeders niet goed genoeg gesupport om überhaupt optimaal borstvoeding te kunnen geven. Natuurlijk kiest niet elke moeder voor borstvoeding geven. Dat wil ook niet iedere moeder en dat hoeft ook niet. Elke mama kan dat helemaal voor zichzelf kiezen. Maar, en nu komt mijn punt, dat zo vaak verkeerd begrepen wordt, ik wil vooral dat het een eerlijke keuze is. Met de informatie en mogelijkheden tot support die we nu krijgen over borstvoeding, vraag ik me af voor hoeveel vrouwen het nou echt een eerlijke keuze is. Even wat statistieken. In Nederland geven zo'n 69% van de vrouwen borstvoeding bij de start. In coronatijden lag dit percentage op 89%. Zo bleek uit onderzoek van het voedingscentrum. Tegen de tijd dat de baby 3 maanden is, gemiddeld als vrouwen in Nederland weer gaan werken, geeft nog 31% uitsluitend borstvoeding. Bij 6 maanden 19%, bij 12 maanden nog maar 9%. Vergeleken met andere Europese landen liggen deze percentages laag. In Duitsland en Scandinavische landen is het normaal om minstens 6 maanden, maar eerder een jaar te voeden. Ook in Hongarije, Portugal en Italië liggen de percentages van langer voeden een stuk hoger. De WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, geeft het advies om minimaal 6 maanden moedermelk te geven en hanteert tot de leeftijd van 2 jaar als richtlijn ter ondersteuning van vaste voeding. Dit advies geldt wereldwijd en heeft dus niks te maken met landen waar kinderen minder gezonde voeding tot hun beschikking hebben. Waarom geven we in Nederland dan zo relatief kort borstvoeding? En wat missen we dan als het gaat om voorlichting en support? Allereerst de rode draad door alle afleveringen heen. We hebben nauwelijks een community om ons heen. Dus van wie leren we het? Ooit zagen we openlijk moeders, tantes en buurvrouwen hun kinderen voeden. Ten tweede, openbaar voeden wordt überhaupt nauwelijks meer gedaan. Maar toen ik mijn beste vriendinnen genadeloos in het openbaar zag voeden, was dat zo inspirerend. Toen Bodhi werd geboren, durfde ik zelf ook eindelijk overal te voeden. En dat maakte het gelijk ook een stuk makkelijker om vol te houden. Het werkt trouwens ook niet mee dat borstvoeding geven wordt geseksualiseerd door de maatschappij. Dat grote bedrijven als KLM regels invoeren dat vrouwen zichzelf moeten bedekken als ze de borst geven, suggereert dat het iets is waar we ons voor moeten schamen, terwijl, hallo, je voedt een baby. Ook ligt de informatie over de enorme voordelen van moedermelk niet voor het oprapen. Over hoe 1 druppel, maar liefst 1 miljoen witte bloedcellen en 3 miljoen bacteriedodende cellen bevat. En hoe het zich perfect aanpast aan de behoeften van je kind. Baby's die moedermelk krijgen hebben een sterker immuunsysteem, minder infecties en kleinere kans op eczeem en astma, minder vaak diarree en zijn overall minder ziek, om maar een paar dingen te noemen. Bovendien heeft het voor jouzelf ook veel invloed op je gezondheid. Het volledige plaatje ontbreekt bovendien. Borstvoeding geven in de eerste maanden is 180 graden anders dan borstvoeding geven na een jaar. Dan gooi je die tiet eruit, drink je baby een slok en ga je door. Het wordt echt zoveel makkelijker na 6 maanden. Tegelijk slingert er ook veel misinformatie rond over bijvoorbeeld hoe flesvoeding baby's beter zou laten doorslapen. Maar uit onderzoek blijkt juist dat borstvoedinggevende moeders en partners meer en betere kwaliteit slaap krijgen. Ook voedingsschema's zijn een richtlijn. Het is eigenlijk veel makkelijker en fijner, vond ik, om te voeden op verzoek. Mijn angst was dat Jake 100 keer per dag zou vragen, maar dat is echt niet zo. Je vindt een natuurlijk ritme samen waarbij je niet steeds hoeft te strijden om het maar uit te stellen. Voeden op verzoek heeft ook een positieve uitwerking op de hechting. Daarbij kunnen al die kolfadviezen ook voor moeilijkheden zorgen, zoals overproductie en borstontsteking, zeker in het begin in die eerste paar weken. Bovendien kwam in de eerdere aflevering over slaap ook al aan bod dat het heel normaal is om je baby lekker in slaap te voeden. Terwijl de jaren dat ik dat deed met Bodhi en met Ella en zelfs met Jake, dat ik continu eigenlijk dacht dat er iets met mij aan de hand was of dat ik het niet goed deed. Terwijl we sinds mensenheugenis baby's in slaap voeden, omdat dat nou eenmaal de meest efficiënte manier is om je baby in slaap te krijgen. Het korte verlof in Nederland is ook een van de belangrijkste redenen waarom vrouwen hier korter voeden. Al na 2 maanden zien veel vrouwen zich genoodzaakt om na te denken over doorgaan of stoppen in verband met hun terugkeer op werk. Volgens dat onderzoek van het voedingscentrum wat ik eerder aanhaalde, denkt 14% van de vrouwen dat ze door corona langer borstvoeding heeft gegeven. Waarbij goede ondersteuning, denk aan partners die ook thuis waren, meer rust, want minder sociale verplichtingen en thuiswerken allemaal een rol speelden. Wat zou er beter kunnen? Om te beginnen zou een lactatiekundige vast onderdeel van ons verzekeringspakket moeten zijn. Als je weet hoe groot de voordelen op korte en lange termijn zijn van het geven van borstvoeding, dan zou de overheid daar veel meer in moeten investeren. Ook kunnen we als vrouwen en samenleving onderling wel wat milder naar elkaar zijn. Want wat zeggen we als een mama erover nadenkt te stoppen of langer voedt? Ik weet niet hoeveel opmerkingen ik naar mijn hoofd kreeg geslingerd toen ik Jake na 12 maanden nog steeds voedde. Zo van, je hebt nu wel echt heel lang voeding gegeven. Jake moet nu echt leren op zijn eigen benen te staan. Maar ook grapjes als, je lijkt wel die vrouw uit Games of Thrones die haar kind van 12 nog voedde, terwijl Jake 1 was. Ik moest er zeker ook wel om lachen, maar toch, het laat zien hoe we er als samenleving tegenaan kijken. En het werkt in ieder geval totaal niet stimulerend het langer vol te houden. Dan nog even iets over de invloeden van de kunstvoedingindustrie, wat een miljardenbusiness is en het is belangrijk dat we daarbij stilstaan, omdat ze ook miljoenen uittrekken voor marketing. Dat heeft hoe dan ook invloed op onze perceptie van borst versus flesvoeding. Volgens een recent rapport van de WHO moet er veel strengere wet en regelgeving komen voor reclameuitingen van de kunstvoedingindustrie. Zij adviseren zelfs een beëindiging van alle marketing rondom kunstvoeding, omdat dit misleidend is en het de houding ten opzichte van borstvoeding negatief beïnvloedt. Het belemmert de doelstellingen om minstens 6 maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Dit zegt overigens niet iets over de keuze om kunstvoeding te gebruiken. Het gaat om hoe de industrie onbeschaamd veel geld verdient. Tot slot nog iets over de heersende norm dat we langer borstvoeding geven, zien als een volledige opoffering van onszelf. Dat hoeft het namelijk niet te zijn. Ja, mijn god, wat ben ik blij dat ik nu gestopt ben. En wat heb ik ook veel in het teken van mijn kinderen gezet. Ook juist vanwege borstvoeding. Maar ik ben er wel mega trots op. En als ik ook terugkijk, kon ik het best wel goed aan. De periode van borstvoeding is relatief kort in het leven van de vrouw. En nu ik gestopt ben, ligt de wereld weer aan mijn voeten. Natuurlijk vraagt het absoluut om toewijding en ben er ook van overtuigd dat het per vrouw verschilt hoeveel het van iemand vraagt. Maar je kan het meestal goed combineren met een sociaal leven als je daar behoefte aan hebt. Je kan heus wel wijn drinken als je het goed timet. En als je het een keer niet goed timet, is een glas echt niet het probleem. Je kan het prima afwisselen met flesvoeding als dat goed voor je voelt, dat deed ik ook. En je hoeft ook echt niet exact op gezette tijden te kolven op werk. Mijn wens zou zijn dat we dat gemiddelde omhoog kunnen krikken naar tenminste 6 maanden tot 1 jaar. Omdat vrouwen het willen. Volgens mij moet het zwaartepunt van het gesprek rondom borstvoeding niet liggen op wat een goede of slechte keuze is, want die is er niet. Maar het zwaartepunt moet verschuiven naar voorlichting, educatie en hoe we vrouwen beter kunnen ondersteunen. Daar praat ik graag verder over met lactatiekundige Laura Hubert. Zij runt haar eigen praktijk in Zwolle en heeft in de afgelopen jaren al zo'n 600 tot 700 gezinnen geholpen. Laura.
Nina.
Welkom.
Dankjewel.
Wij gaan vandaag een enorm belangrijk onderwerp bespreken. Ik zit er helemaal in en ik sta echt te popelen om deze info met de luisteraars te delen. We hadden net een heel klein mini voorgesprekje.
Ja.
En dat gaat eigenlijk over... In mijn omgeving merk ik gewoon dat als vrouwen stoppen... dat ze vaak het gevoel hebben van het gaat over mij. Ik kan niet meer. En het ook zien, en ik ook, als een vrije keuze.
Ja.
Terwijl, en daar waren wij het over eens. En daarom is vandaag deze aflevering zo belangrijk. Er zijn zoveel factoren die onbewust invloed uitoefenen op die keuze.
Zeker.
Of soms is het natuurlijk geen keuze voor vrouwen. Willen ze heel graag en lukt het niet.
Mm-hmm.
Educatie en support is daarin volgens mij van essentieel belang.
Ja.
Maar dat gaan wij vandaag, ga ik allemaal van jou horen. Welkom.
Dankjewel.
Helemaal uit Zwolle.
Dankjewel.
Ik wil eerst jou aan de luisteraar introduceren. Dus ik heb twee vragen. Waarom heb jij je laten omscholen en van waaruit dan tot lactatiekundige?
Ja, ik ben van oorsprong verpleegkundige. Ik heb altijd graag voor mensen willen zorgen. Juist in, denk ik, ook momenten dat ze het wat moeilijk hebben. En dat was natuurlijk als verpleegkundige al mensen die ziek zijn of die geopereerd moeten worden. Dus dat was toen echt mijn roeping. Dat deed ik heel graag. Ik merkte wel dat door de jaren heen de manier van verplegen, dat echt wel veranderde. Ik werkte in een groot ziekenhuis en echt goede persoonlijke aandacht voor patiënten hebben, dat bleek steeds moeilijker eigenlijk, voor mij in ieder geval. En toen kreeg ik op een gegeven moment twee kindjes. Tenminste, ik kreeg er eerst één.
Ja, en toen
kreeg ik de ander.
En dat verandert alles.
Dat verandert sowieso alles, ja. En ik ging zelf ook starten met borstvoeding geven. En kwam er eigenlijk achter dat wat er aan informatie beschikbaar is over borstvoeding. Dat het vaak heel droog is. Hele theoretische informatie eigenlijk.
Ja.
Je er eigenlijk nog geen voorstelling ook van kunt maken op dat moment. Als je zelf nog geen kindje hebt of nog geen borstvoeding hebt gegeven. En bij mijn tweede dacht ik, er is zoveel informatie over te vinden, maar ook over te delen. En dat stukje support, dat miste ik eigenlijk best wel. En ik kreeg het wel van mijn man en ik kreeg het ook heus wel van mijn ouders. Maar verder was het allemaal...
Maar die waren ook niet echt expert naar je moeder
dan. Ja.
Natuurlijk.
Ja, precies. Dan denk ik, maar natuurlijk ook vanuit een bepaalde hoek, hè. Ik bedoel, dat was voor haar ondertussen ook alweer 30 jaar geleden. Dus dingen waren toen ook anders. En toen hoorde ik dat er het beroep als lactatiekundige bestaat. En daar heb je een medische vooropleiding voor nodig.
Mm-hmm.
En die had ik.
Ja.
Dus toen ben ik die opleiding gaan volgen. En
zitten we nu.
Precies.
Wat kan je dan voor vrouwen betekenen in je werk als lactatiekundige?
Het leuke is dat ik door de jaren heen ook daarin weer ben veranderd. En heb gemerkt op welk vlak dat eigenlijk is, op welk niveau. Want waar ik eerder begon met het idee van als ze problemen hebben, dan kan ik ze helpen. Merk ik nu steeds meer dat... ook gewoon het stukje persoonlijke aandacht daarin heel belangrijk is. Maar ook dat stukje support. Mm. En verder heb ik natuurlijk een hele shitload aan kennis. Dus die komt heel goed van pas tijdens een consult wat ik dan doe. Mm. En dus ik kom bij ze thuis en dan gaan we bekijken wat is er aan de hand.
En als ik het goed begrijp, kom je eigenlijk pas als er een probleem vraag is dat is wel de norm, geloof ik. Dus niet preventief, maar eigenlijk pas op het moment dat het niet lukt.
Ja, veelal als ouders of moeders mijzelf inschakelen, is er inderdaad een vraag of een probleem.
Mm-hmm.
Gelukkig is ook wel steeds meer de tendens dat vrouwen, ouders zich van tevoren, dus tijdens de zwangerschap, gaan verdiepen in dit onderwerp.
Mm-hmm.
En... daar is denk ik nog wel iets in te behalen. Want het is nog steeds een soort van een beetje vrijblijvend. Van, misschien wil je eens een cursus over borstvoeding volgen. Moet je er vaak ook nog wel voor betalen.
Ja.
Dus daar zitten echt nog wel, denk ik, verbeteringen in.
Wat vind je van die uitspraak? In ieder geval, ik noemde me eerder in mijn introductie.
Ja.
Een lactatiekundige zou gewoon, als je zeker kijkt naar de korte en lange termijn voordelen van borstvoeding, standaard in ons zorgpakket moeten zitten.
Ja. Daar zitten voor- en nadelen aan. Mm-hmm. Het voordeel is natuurlijk dat iedereen dan dus toegang heeft tot deze zorg. Waarvan ik zeker vind dat dat zo zou moeten zijn. Het nadeel ervan kan zijn dat we ja, toch zo'n zorgstelsel hebben dat je ook dan als vrijgevestigde lactatiekundige heel erg op de tijd moet gaan zitten. Je moet je verantwoorden, alles moet declarabel zijn. Mm. En dat is nou juist eigenlijk waar ik best wel moeite mee heb, want ik wil gewoon mijn tijd kunnen nemen.
Ja,
als dat
nodig kan
is.
Ook afbreuk doen meer aan de zorg die je biedt.
Ja, dus het heeft twee kanten.
Oké, het ligt niet zo makkelijk als ik dacht. In Nederland is de norm 3 maanden borstvoeding geven. Ja. Maar wat is nou normaal volgens jou?
Ja, ik denk dat inderdaad hier in Nederland dat het zeker lijkt alsof het zo ongeveer 3 maanden is.
Ja.
Omdat we rond die tijd gewoon best wel een flinke daling zien van het aantal vrouwen wat nog borstvoeding geeft. Hm. En ik denk dat dat vooral dan ook dus te maken heeft met dat vrouwen bijvoorbeeld weer aan het werk gaan moeten willen. Mm. Die combinatie dat die misschien toch voor sommigen echt wel wat te vroeg komt.
Ja.
Maar als je kijkt naar wat de norm zou zijn. Kijk, de Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan, als je 6 maanden uitsluitend moedermelk borstvoeding aan je kindje kunt geven, dan pluk je daar de meeste vruchten van. Mm-hmm. En tot 2 jaar zou ook hartstikke super zijn, omdat je dan gewoon ook op lange termijn grotere effecten ziet komen. En dat is natuurlijk een hele mooie, ook een hele mooie norm. En ja, als je daar buiten weer verder kijkt, er zijn ook landen waar met gemak tot en met 5 jaar borstvoeding wordt gegeven, hè, waar daar de norm zoiets is.
Ja. Want als je een beetje kijkt naar andere landen in Europa van die 3 maanden, is dat kort? Is Nederland inderdaad kort ten opzichte van andere landen?
Ja, zeker. Ja, ik denk dat wij wel misschien wel het land zijn die het kortst borstvoeding geeft. Of het minst lang, het is maar net hoe je het wil zeggen.
En in de ervaring, in de praktijkervaring, komt dat denk je dus hoofdzakelijk door dat korte verlof? Of spelen er ook andere factoren een rol?
Ja, er spelen zeker wel andere factoren ook een rol. Het korte, relatief korte verlof. Hè, dat bijvoorbeeld in Finland geven vrouwen veel langer borstvoeding. Maar ze hebben ook veel langer betaald verlof van hun werk. Dus dat maakt het wel gewoon beter te combineren, het moederschap, met ook werknemer zijn. En ik denk, dus dat stukje werk, werkborstvoeding geven, combinatie. Maar ook andere factoren als, weet je, met het werken samen, wat daarbij komt kijken, is dat veel vrouwen natuurlijk ook dan moeten gaan kolven. En kolven is best wel een kunstje. Je moet je lichaam eigenlijk een beetje tricken in dat je iets anders aan het doen bent dan je baby live aan de borst voeden. Dus dat vraagt wel even een poosje. Wel een paar weken voordat vrouwen vaak denken, oké, dit snappen we. Ja, precies. En ook wat er gebeurt zo rond de 3 maanden is dat er iets bij een borstvoedende vrouw gebeurt qua hormonen. Wat ervoor zorgt dat je eigenlijk wat meer afgestemd raakt op de vraag van je kindje. Mm-hmm. En veelal is dat de productie dan toch wat naar beneden gaat. Tel dat op bij het kunstje wat je met kolven nog moet leren. Mm. En merken vrouwen, mijn kindje wordt onrustig. Zou ik te weinig melk hebben? Soms is dat daadwerkelijk ook zo. Maar vaak is het ook wel dat die onrust ook gewoon van kindjes rond die leeftijd, dat ze de wereld willen zien en.
Want dat merk ik ook, van die invloeden had ik heel erg van bijvoorbeeld het idee, ik moet op schema voeden.
Ja.
En dat maakte dat ik of heel lang moest uitstellen, dat ik met een huilende baby, of ik werd er zelf ook gestrest van. En ik dacht gewoon, een schema, dat moet. Ja. Dat is het enige wat ik had gehoord.
Ja.
En voeden op verzoek, dat is echt voor de vrije moeders, weet je, die de hele dag tijd hebben voor hun baby of zo.
Ja.
Ik denk dat soort opvattingen ook best wel heersen hier. Of ook bijvoorbeeld, je mag echt helemaal geen alcohol drinken. Terwijl ik heb dat wel natuurlijk echt heel wel bewust en getimed waar ik kon. Maar of bijvoorbeeld, je mag je baby niet in slaap voeden. En dat heb ik bij Jake gedaan. Nou, hij viel daardoor super makkelijk in slaap.
Ja.
Dus er heersen best wel ook wat overtuigingen of zo. Ja. Die ook niet bijdragen aan het makkelijker maken voor jezelf.
Ja, zeker. Ja, nou eigenlijk precies inderdaad wat je zegt. De de geluiden die je als pasgeworden moeder uit de omgeving hoort. En dat kan je buurvrouw zijn, maar dat kan ook het consultatiebureau zijn. Bepaalde boeken die je misschien in de kast hebt staan over borstvoeding of ouderschap. Die geven al een behoorlijke stempel eigenlijk op wat je allemaal wel niet zou moeten doen. Terwijl vrouwen best heel vaak ook heel goed weten van zichzelf waar ze misschien naartoe willen in dit hele verhaal, deze hele reis eigenlijk die je samen maakt. Dus dat is best wel jammer eigenlijk dat we ons daar A door laten leiden. En B, dat het dus ook op die manier zo uitgedragen wordt.
Ja.
En ik denk we zijn een cultuur, een samenleving waarin toch wel gestreefd wordt naar moeders zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen.
Ja. Baby's onafhankelijk maken, precies. ASAP.
Ja, inderdaad. En ja, eigenlijk gaat dat volledig tegen onze natuur in. Ja.
En toch denk ik ook, daar moet ik natuurlijk ook voor spreken, zijn er ook heel veel vrouwen die zoiets hebben van, ja, ik kwam laatst ook een dierbare vriendin tegen, huilend, van het lukte haar niet. Het was eigenlijk gewoon niet voor haar of zo. En ze kreeg er zoveel stress van en was bang dat haar baby te weinig kreeg. En is toen bij 6 weken gestopt.
Ja,
voor die vrouwen. Uiteindelijk denk ik ook dit hele gesprek wat we hebben, is altijd belangrijk om wat, hoe zeg je dat, een beetje in te dekken. Wat nuance, want het ligt zo gevoelig natuurlijk.
Ja, zeker.
Maar dat het ook niet alleen maar gaat over, oh ja, dit gesprek is zodat vrouwen per se langer borstvoeding moeten geven. Maar ook beter gesupport worden, waardoor ze misschien wel makkelijker is of sneller lukt. Maar ook beter snappen van, oké, maar dit is mijn grens.
Ja, ja.
En tot hier ga ik.
Absoluut, ja.
Heel even nog, kun je een paar voordelen, concrete voordelen noemen van langer voeden? Want ik hoor ook best wel vaak zeggen, ja, maar 6 weken, dat is eigenlijk het minimum. Maar jij noemde net al dat de WHO 6 maanden zegt.
Ja, ja. Die 6 maanden, dat komt voort uit als we kijken naar de kwetsbaarheid van een baby. Het spijsverteringssysteem, wat gewoon eigenlijk bij de geboorte nog niet helemaal af is. En nou, wat met 6 maanden soort van dat wel is. Dat het in ieder geval de invloeden van buitenaf, dus virussen, bacteriën, aan kan. Dus in die zin, nou, dat zijn gewoon bewijzen, hè, onderzoeken die dat goed laten zien, dat feitelijk zo is. Ik denk dat hoe langer je borstvoeding geeft, hoe groter de effecten eigenlijk zijn op lange termijn, hè, dat ze op die manier zo aangetoond zijn. Is natuurlijk inderdaad wat je zegt, hè, de nuance die we hier ook in moeten hebben is inderdaad zeker niet dat vrouwen allemaal borstvoeding moeten geven 2 jaar lang. Hè, daar heeft ieder ook zijn eigen keus in.
Ja.
Maar ik denk vooral inderdaad focussen op, als vrouwen dat wel willen, wat zijn dan factoren die daar helpend in zijn en wat zijn factoren die daarin eigenlijk verstoren?
Ja, en wel in ieder geval de info weten.
Ja,
zodat je dan precies, in mijn geval had ik het wel willen weten met Ella, want misschien had ik wel langer dan 6 maanden willen geven.
Ja, ja.
En nu denk ik dan, wat als ik die info had? Terwijl als ik die info heb en je maakt een keuze, dan hoef je nooit te denken een schuldgevoel. En, het is allemaal een leerschool. We kunnen het allemaal niet perfect doen, maar ja.
En ik probeer ook altijd, als ik bij vrouwen ben en die zitten dus in een toch een soort tweestrijd. Hè, eigenlijk weet ik soort van, dit zou ik best wel willen voor mijn kindje, want iedereen zegt dat dat het beste is. En anderzijds voelen ze in heel hun wezen, maar dit eigenlijk wil ik dit niet, hè, dit niet op deze manier. Dat ik ze ook altijd wel probeer aan te geven van, weet je, het kan er ook allebei zijn.
Ja.
Als je een keuze hebt gemaakt in jouw belang, in het belang van je kindje, en daarmee heb je een stukje rouw of een stukje verdriet over een andere kant, dat mag er ook zijn. Dat is er allebei.
Ja.
Dus het hoeft niet of te zijn.
Nee, en ook misschien dat hele 100% borstvoeding geven of 100% flesvoeding. Daarin zitten natuurlijk ook veel.
Oh, daar zitten zoveel mogelijkheden in.
Ja. Zullen we het even hebben over wat nou die enorme voordelen zijn van borstvoeding? We stipten er al een paar aan, maar ik vind het wel mooi om daar een splitsing, zou je kunnen zeggen, maar tussen kind en moeder kunnen maken. Dus inderdaad, waarom zou je investeren in borstvoeding?
Ja, precies. Ja. Nou, voor de baby, voor het kind, weten we dat op korte termijn, en ik zeg altijd maar elke dag is er één, dat de baby al een hele goede bescherming krijgt tegen infectieziekten van het maag-darmkanaal. En het spijsverteringssysteem is heel kwetsbaar. En moedermelk legt als het ware een laagje over de binnenkant van het darmslijmvlies om ervoor te zorgen dat die ziekmakende virussen en bacteriën geen kans maken. Dus dat is al super belangrijk. Verder, middenoorontstekingen biedt het zeker ook wel extra bescherming tegen. We zien ook dat kindjes in het eerste jaar minder vaak en minder ernstig ziek worden. Allemaal natuurlijk hele mooie effecten van het borstvoeden. Op lange termijn zien we dat het ook bijvoorbeeld diabetes type 2 voor het kindje, maar ook voor moeder kan verkleinen. En voor moeder is het zelfs zo dat hoe langer je borstvoeding geeft, maar ook hoe vaker je borstvoeding geeft. Mm-hmm. En ook nog eens hoe jonger je borstvoeding geeft.
Oh ja? Oké. Okay.
dat
veel aan boksen, af te tikken.
Ja, zeker. Ja, voel je verder geen druk of zo hoor. Maar dat invloed ook heeft op bijvoorbeeld het krijgen van borstkanker of van eierstokkanker.
De kans verlaagt.
Zeker, ja.
Ik las ook iets over de kwaliteit van slaap. Ja. Meteen ook een grote misvatting. Ja. Dat hoorde ik ook. Van, slaapt je kind niet door? Geef hem maar een flesje.
Ja.
Maar volgens mij die hormonen, maar dat weet jij beter dan ik, dat die ook invloed hebben op de kwaliteit slaap van de moeder en het kind. En dat het onderzoek dus bleek dat borstvoedinggevende moeders ten opzichte van flesvoedinggevende moeders en partners betere slaap kreeg, betere kwaliteit slaap.
Ja, hoewel dat misschien niet altijd zo voelt.
Nee.
Want je bent misschien voor je gevoel wel 100 keer per nacht wakker, hè, om je kindje aan te leggen.
Sommige nachten wel, ja. Mm-hmm. Waarom? Waarom heeft moeder natuur dat zo bedacht, denk ik dan soms? Ja. Jake slaapt nog steeds niet door bij anderhalf. Ik ben wel gestopt met borstvoeding, had geen effect.
Nee, hè? Nee. En die uitkomsten zijn heel wisselend, hoor. Ja. En ik denk altijd maar, waar ligt het aan, weet je? Mm. Maar in ieder geval hoeft het zeker niet zo te zijn dat als je stopt met borstvoeding geven en je gaat over op kunstvoeding, dat het hem nou gaat doen, hè? Sowieso. Maar volgens mij maak je daar nog een apart podcast over, het slapen van kindjes. Dat het heel normaal is dat ze nachtvoedingen krijgen. Maar inderdaad, de kwaliteit van de borstvoedende moeder, haar slaap, is inderdaad beter. En ik denk ook dat je ook daarin, hè, krijg je natuurlijk ook heel veel adviezen van, leer je kindje om zelf in slaap te vallen en misschien op een eigen kamer. Mm-hmm. Maar daarin zeg ik altijd, maak het jezelf juist zo makkelijk mogelijk. Want dan is de kwaliteit van je slaap een stuk beter inderdaad.
Ja, Jake lag gewoon tegen me aan, zeg maar. Ja. Ook tot nu ongeveer. Ja. Ik probeer het nu pas een beetje te scheiden. Maar...
Ja. Ja.
En een hechting?
De effecten van borstvoeding geven op hechting. Ja. Kijk, op het moment dat je borstvoeding gaat geven, dan gaat het hormoon oxytocine extra vrij stromen. Zowel bij jou als bij je kindje. En dat zorgt ervoor dat jullie goed aan elkaar kunnen hechten. Je hebt natuurlijk ook veel lijfelijk contact, hè, met je kindje. Het is echt dat huid-op-huid contact wat dat ook doet. Overigens vind ik dat je dat ook met flesvoeden goed kunt doen. Hè? Ja. Dat je juist een beetje dat blote bloot ook kunt doen. En je kunt heel sensitief en responsief dan ook daarop reageren.
Ja, en voeden op verzoek kan prima met fles ook. Dat vond ik wel ook een mooi inzicht.
Ja.
Want heel veel denk je, ik moet de hele fles leeg drinken.
Mm-hmm. Ja.
Want dat is ook dat voordeel van voeden op verzoek. Dat kindjes eigenlijk dan leren om te vragen wanneer ze honger hebben. En dat is ook iets wat je natuurlijk later als volwassene ook wil. Dat je pas gaat eten als je een prikkel krijgt van ik heb eten nodig.
Ja, absoluut.
Maar dat kan dus ook wel met fles.
Ja, zeker. Ja, het verschil tussen direct aan de borst voeden is dat er op het moment dat je kindje vol is, een hormoon in de maag vrijkomt die de hersenen van je baby vertelt, je bent vol. Mm. Zit er bijvoorbeeld moedermelk in de fles, dan gebeurt dat niet.
Oh.
Dus dat is al echt een heel bijzonder verschil. Het is dus echt dat daadwerkelijk aan de borst waarin die uitwisseling gebeurt. Mm. En komt het uit de fles, en of dat dus moedermelk of kunstvoeding is, dat maakt dan niet uit. Heeft het ongeveer een minuut of 20 nodig voordat je baby voelt, ik ben vol. Dus eigenlijk net als bij ons volwassenen. Mm. We kennen allemaal het drie gangen diner wel.
En dan daarna, heb ik gedaan.
Ja, precies. Ja. Dus door dat te weten en daar rekening mee te houden, kun je daar al heel veel mee. Maar het zorgt er inderdaad voor dat baby's leren reageren op hun hongersignaal, op hun verzadigingsgevoel en zelf kunnen aangeven van nou, nu wil ik wel, nu wil ik niet. Mm. En dat later je ook helpt inderdaad in te gaan eten voor als je trek hebt en te stoppen als je genoeg hebt. Ja.
Zijn er nog voordelen die je wil aanstippen?
Ja.
Van borstvoeding?
We leggen sowieso natuurlijk gewoon best wel heel veel nadruk op alle fysieke voordelen die er zijn. Maar ik denk juist ook als we het over langvoeden hebben, dat het ook heel mooi is om te kijken naar de sociaal-emotionele effecten van langer ook borstvoeding geven. Mm-hmm. En dat stukje responsiviteit zit daar natuurlijk al in. Dat je als moeder ziet of merkt, je kindje heeft honger, dus je gaat daarop reageren door je kindje te voeden. Mm. Kindje leert, ik geef een signaal af, mama reageert op mij. Ja. En dat trekt zich zo door tot hoe lang je borstvoeding gaat geven. Maar ook het stukje knusheid, gezelligheid. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren met jouw kindjes.
Absoluut merendeel. Ja. Ik had ook echt wel momenten dat ik juist dacht, op een gegeven moment. En toen werd het ook tijd voor mij om te stoppen, denk ik.
Ja, mooi signaal.
Bij mijn eerste ben ik, als ik nu terugkijk, voor mij te vroeg gestopt. Mm. Het deed ook veel meer pijn. Het is altijd een rouwproces. Ja. Maar absoluut. Ik bedoel, het knusse fijne, ook als ik werkte en ik kwam thuis, dat je even dat moment hebt, bent meteen weer opgeladen.
Ja, inderdaad. Dus, ze noemen het ook niet voor niets mama tanken. Gewoon even connecten, hè, na een dag dat je misschien apart van elkaar bent geweest. Of op het moment dat je kindje pijn heeft en een smakkert heeft gemaakt, hè, dat soort dingen.
Klopt.
Zitten ook echt hormonen in moedermelk die pijnstillend werken. Dus dat is natuurlijk ook niet voor niets, denk ik dan, dat moeder natuur dat zo heeft bedacht. Maar echt dat stukje emotionele, sociale aspect, dat is ook wel een heel mooi effect, vind ik.
Ja. Wat is er nou, denk je, voor nodig? Zonder dat het dus ten koste hoeft te gaan van moeders, dat je dus compleet die opoffering of zo hoeft te maken. Maar wat zou er dus nodig zijn om die norm van 3 maanden naar bijvoorbeeld 1 jaar of langer kan? Maar in ieder geval voor mij zou dan denken, nou, 1 jaar zou wel een heel mooi streven kunnen zijn om dat iets meer te normaliseren.
Ik denk wat er voor nodig is, is überhaupt al een stukje normaliseren van borstvoeding geven. En
dat vind jij dat er nog niet is?
Nee, nog steeds niet helemaal zoals we dat misschien wel willen doen voorkomen.
Mm.
Ja.
Hoe zie je dat dan in de praktijk?
Ik denk toch door kleine signalen, zoals bijvoorbeeld al dat stukje voorbereiding in de zwangerschap. Alles is gefocust op die bevalling.
Mm.
Maar er wordt gewoon relatief weinig aandacht aan het stukje voeden van je kind besteed.
Ja.
En nogmaals, ook met de fles vind ik dat. Maar dat stukje. Wat daarna komt, hè, dus eigenlijk de kennis en kunde van mensen om je heen. Dus we hebben het over kraamzorg, verloskundigen, verpleegkundigen in het ziekenhuis, kinderartsen, jeugdartsen. Eigenlijk iedereen die professioneel betrokken is ook bij de zorg voor moeder en kind.
Mm-hmm.
Ja, die kennis en kunde is gewoon niet overal gelijk. Hè? Nee. Je moet het soort van nog steeds wel een beetje treffen. Bijvoorbeeld met je kraamverzorgster. Iemand die affiniteit heeft met borstvoeding geven. Mm-hmm. Die dat net zo belangrijk vindt als dat jij dat vindt. Die je kan supporten op een manier die jij nodig hebt. Maar ook gewoon de kennis heeft om aan de bel te trekken bij verloskundige, lactatiekundige, noem maar wat. Hè, als er meer hulp nodig is. Kinderartsen bijvoorbeeld. Een arts krijgt in zijn opleiding maar een aantal uur wat besteed wordt aan het voeden van een kind.
Mm.
Dus dat is relatief heel weinig. Die moeten echt uit zichzelf daar meer informatie over gaan opzoeken. Dus dat stukje, de kennis en kunde, die mag ook echt wel nog een heel stuk verbeterd worden.
Ja, ja.
Dat verdienen uiteindelijk gewoon onze kindjes en wij als vrouwen en de gezinnen ook. Ja.
Ja, want het is ook niet, je hoeft iemand niet te overtuigen. De kennis, de info is er, alleen hij wordt gewoon niet goed overgebracht.
Ja, klopt.
En denk ook wel een stukje dat je, ja, ik schaamde me ook snel om in het te voeden in het openbaar. Zeker bij mijn eerste, die richtlijn van de KLM, dat je jezelf moet bedekken, al dat soort kleine dingen, die sijpelen natuurlijk ook door in een toch wel patriarchale samenleving, die ook invloed hebben.
Ja, ja, absoluut. Ja.
En ook als je langer voedt, dan krijg je echt al de hele tijd opmerkingen van, wordt het niet tijd om je kind onafhankelijk te maken?
Ja.
Dat heerst natuurlijk ook.
Ja, en dat is echt, als we daarover nadenken, is dat eigenlijk zo gek. Want in het begin word je helemaal, halleluja, wat goed dat je borstvoeding geeft. Of dat je nog steeds borstvoeding geeft, die hoor ik ook heel vaak. En dat je het kunt volhouden. Hè? Ja. Dus er wordt een heel ding van gemaakt ook. Ja. Tot inderdaad, als je langer voedt, dus dat je voorbij die 6 maanden komt. Mm-hmm. En nou, misschien 9 maanden, een jaar. Nou, en helemaal als je langer dan een jaar voedt. Dan wordt het opeens iets heel geks en gewoon iets heel raars.
Ja.
En soms zelfs vies, zeggen mensen.
Ja, ja.
Ja, en dat vind ik.
Je gaat toch niet als je kind wandelt en tanden heeft.
Ja,
Waar
bijzonder.
Is dat dan vandaan gekomen of zo? Omdat het dus zo niet normaal meer is?
Ja.
Dat het dan als gek wordt gezien?
Ja, ja, we zien het te weinig.
Ja.
Als vrouwen, maar ook als jongens, mannen. Ik moet al gekscherend, hè. Ik heb 2 zoontjes. Nou, die eentje die is nu 12 en die schaamt zich ergens een beetje dat zijn moeder dus de hele dag bezig is met borsten. En dat snap ik, want hij is een beginnende puber.
Ja.
Maar ze krijgen heel veel daarover mee natuurlijk. Ja. Ik heb het er ook heel veel over.
Voor de borstenmannen.
Mm-hmm. Die grappen wij ook wel. gewoon het stukje zien dat normaliseert ook.
Ja. Ik wil er ook nog eentje toevoegen. Wat voor mij ook heel erg hielp, was dat ik krijg heel vaak terug van vrouwen die dan bijvoorbeeld 2 maanden of 3 maanden geven. En dat ze dan tegen mij zeiden, omdat ik dan 1,5 jaar of zeg maar over het jaar gaf, van hoe heb je dat volgehouden?
Ja,
maar die info weet je pas als je het meemaakt. En daarom wil ik hem ook hier heel graag meegeven aan de luisteraar. Het is niet te vergelijken. Wat je de eerste 6 weken, eerste 3 maanden, eigenlijk tot het eerste half jaar doet.
Mm-hmm.
Hoe intensief het is. Ja, hoe wennen en struggelen ook wel. En oefenen.
Ja.
Zeker bij die eerste is gewoon niet te vergelijken met het tweede half jaar. Laat staan als je over het jaar gaat.
Ja.
Want dan krijgt het ook voor mijn gevoel een andere functie.
Mm-hmm.
Dan is het inderdaad die geborgenheid. En even een soort van vitamine shot. Wat ik hem dan elke keer gaf. In plaats van zijn volledige voeding.
Ja, ja, inderdaad.
Dus dat is ook van, als je erover denkt of overweegt. Ik wil het langer doen.
Ja.
Dan op een gegeven moment is het makkelijker dan een fles geven.
Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat is ook zeker wat ik veel van moeders terughoor die later nog even contact met me opnemen. Van, ik geef nu al 8 maanden borstvoeding en het is zoveel fijner dan in het begin of zoveel makkelijker dan in het begin. En in het begin het idee al van, ik ben helemaal verantwoordelijk voor het voeden van mijn kindje. Nou, dat kan vrouwen best wel aanvliegen, dat ze dat soort van moeten doen.
Mm-hmm.
Waar natuurlijk ook een heleboel dingen in meespelen die daar ook gewoon een belemmering in kunnen zijn. Mm-hmm. Hè? Want je moet al zoveel dan en je moet op een gegeven moment aan het werk en je partner moet weer aan het werk. Dus
staan
je staat
er zo alleen voor.
Ja, precies. Maar dat ze, inderdaad, als het kindje op een gegeven moment ook vaste voeding gaat eten, dan tot een jaar mag je het echt wel zien dat melk nog steeds de hoofdvoeding is voor een baby. Maar die andere voeding die erbij komt, dat geeft ook wel een stukje vrijheid.
Zeker.
En minder noodzaak om ook dat gevoel te hebben van, ik ben de enige die mijn kind kan voeden.
Precies.
Ja,
precies.
Ja.
Wij gaan alweer naar de afronding. Kan je het geloven? Het gaat snel, hè?
Ja.
Het is ook kort, maar de eerste stap naar het nieuwe normaal is dus educatie.
Mm-hmm.
Nou, dat hebben we volgens mij al wel redelijk gecoverd.
Yeah.
Maar ik ben gewoon benieuwd ook naar jouw praktijkervaring. En misschien kan je daarin nog een soort van mini spoedcursus geven met de grootste struggles en misvattingen die jij tegenkomt in jouw werk.
Ja.
En hoe je dat dan kunt aanpakken.
Ja.
In de korte versie.
Ja, precies. Ik ga mijn best doen. Weet je, ik denk als je borstvoeding wil gaan geven, dat het een belangrijk iets is om te beseffen dat je daar tijd voor mag nemen. Het hoeft niet gelijk vanaf dag 1 allemaal perfect in de pocket te zijn. Je hebt daar echt tijd voor nodig om te oefenen, om je kindje te leren kennen, om gewoon samen bij te komen van het hele geboorteverhaal natuurlijk ook. En om te gaan oefenen met hoe werkt dit nou eigenlijk? En heel technisch gezien, het aanleggen van je kindje. Hoe kun je ervoor zorgen dat die omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn? En bepaalde houdingen die daarin helpen. Dat je comfortabel bent. Allemaal dat soort dingen. Het stukje steun in je omgeving. En dat kan je partner zijn. Maar het kan ook zijn dat je vooraf al even contact met een lactatiekundige legt. Dat doen gelukkig steeds meer vrouwen, merk ik. Dat ze eigenlijk gewoon in de zwangerschap even met me willen sparren. Van, hoe werkt dat nou dadelijk daar? En dan heb je ook makkelijker snel contact. Dan is die drempel ook lager om hulp te vragen als je dat nodig hebt. Dus het stukje oefenen, tijd en geduld voor jezelf en voor je kindje mogen nemen. Vertrouwen hebben in het kunnen van je lichaam.
Ja, heel belangrijk.
Ja, en een hele ingewikkelde, merk ik. Dat is door onze cultuur en maatschappij, hè, dat we toch wel gewend zijn als vrouwen om heel veel in ons hoofd te moeten zitten. Mm-hmm. Om juist op het moment dat je een kindje hebt gekregen terug te gaan naar wat voel ik, wat wil ik, wat kan ik. Kan gewoon best wel eens een tweestrijd zijn.
Ja. Ja. En je kan zo afgeleid worden door de apps. Ja. Met welke borst, hoe lang, waar. En dus inderdaad waar we het al eerder over hadden, van dat voeden op verzoek. Dat zou ook mijn tip inderdaad zijn. Van, je kan pas je lichaam leren vertrouwen als je ook je lichaam de ruimte geeft om te volgen. Zeg maar, dat je je lichaam kan volgen in plaats van allemaal technologie of richtlijnen om je heen. En dat kan wel een soort van reddingsboei ook zijn voor sommige vrouwen. Maar het is een richtlijn. Het is niet van dat is dan wat per se voor jou het beste werkt.
Klopt, ja. En het is goed, denk ik, om in gedachten te houden. Het zijn altijd maar een soort van gemiddelde.
Ja.
De apps ook, als het je een stukje duidelijkheid geeft in van, hoe vaak ben ik nou eigenlijk zo'n beetje per dag aan het voeden? Mm. Als je dat interessant vindt om te zien, prima. Maar het zegt uiteindelijk niks over hoe het met jullie gaat.
Nee.
Prima om ze te gebruiken en je inderdaad ook bewust van te zijn, het is maar een app.
Ja, misschien ook dus wat meer vertrouwen van soms eet je kindje wat minder, soms wat meer. Dat merk ik in ieder geval na 3 kinderen voeden, van het loopt wel los. Het is niet meteen dat je, ik moet nu gaan kolven om het te compenseren. Ik hoor heel veel vrouwen die dan zeggen, ik moet nu kolven om de productie op gang. Maar ik kreeg daardoor dan wel in het begin een borstontsteking van, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, inderdaad.
Ja, gewoon toch. Maar goed, het is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat veel vrouwen zich afvragen. Van als ik dan toch langer wil gaan voeden, maar ik moet nog kolven op mijn werk. Er is zoveel meer vrijheid eigenlijk dan daarin. Je hoeft niet meer elke 3 uur op je werk te gaan kolven.
Nee.
Je kunt best eens wat langer en op een gegeven moment kun je het gewoon gaan overslaan. En dan voed je thuis 's morgens. Je nog even lekker in bed samen met je kindje. Je gaat naar je werk. Je hebt verder geen last meer van dat je hele harde gestuwde borsten hebt. En als je thuis komt, iedereen blij, want kindje mag weer aan de borst.
Dat vond ik wel pas na een jaar.
Ja.
Ja, dat was wel. In het begin is dat nog wel, in ieder geval bij mij. Het was wel ook
Het is meestal inderdaad zo'n beetje vanaf een maand of 9 dat makkelijker wordt.
Ja. Je lichaam gaat zich gewoon perfect af. Dat vind ik zo mooi om te zien. Van het is, je borsten worden ook zachter. Ze gaan ook meer, volgens mij, effectiever produceren.
Ja.
Oké, we gaan totaal over tijd. Wat wil je nog, soort van, wat is dan die laatste misvatting, struggle of advies wat je wil meegeven aan de vrouw wiens wens het is om borstvoeding te geven en eventueel langer?
Ja, ik denk dat ik ze dan vooral zou willen meegeven, heb een beetje scheid aan de mensen om je heen. Want als jij voelt, ik wil dit gaan doen, echt doe het. En ik juich het eigenlijk ook alleen maar toe, want hoe meer wij het gaan zien als maatschappij, hoe meer normaal het gaat worden. En daar moeten we, denk ik, naartoe. Dat voor de vrouwen die dat graag willen, dat dat ook gewoon kan. En dat je je niet vervelend daaronder hoeft te voelen. En dat je dat gewoon lekker kan doen als je dat wil.
Ja, ik denk ook dat in het hele discussie van wat is dan best en niet, weet je, dat is hier geen sprake van. Maar nee. Naar mijn idee is er dan één beste optie. En dat is wanneer een vrouw toch wel een goed geïnformeerde keuze kan maken. Mm-hmm. En genoeg support krijgt om haar wensen te vervullen daarin.
Ja. Ja.
En dat zou ik inderdaad elke vrouw gunnen. Ik vond het een prachtige reis, intieme reis, vallen en opstaan. Ik heb vaak genoeg gedacht, ik wil hiermee stoppen.
Ja.
Ik ben nu ook zo blij dat ik klaar ben. Mm-hmm. Maar ja, ik ben ook zo blij dat ik het heb mogen meemaken.
Ja, ja, mooi gezegd.
Ik wil je heel erg bedanken voor al je inzichten en de ervaring die je met ons hebt gedeeld. Heel als er vragen zijn of als vrouwen meer willen weten, dan kunnen ze jou volgen op Instagram. Dat is, als ik het goed heb, @lactatiekundigelaura.
Ja, gewoon zoals het is. Ja.
Ik wens je een hele goede reis terug naar Zwolle.
Dankjewel Nina, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En ik hoop dat er veel luisteraars zijn die hier
op aangaan.
Op hebben geput.
Oké, dus lieve luisteraar, ik wil jou ook bedanken voor het luisteren. Voordat ik helemaal afsluit, even kort de aflevering van volgende week. Aflevering 10, positief bevallen in het ziekenhuis. Women-centered care in het ziekenhuis als norm. Hoe vergroot je de kans op die positieve geboorteervaring in het ziekenhuis? En ik spreek daarover met voormalig verloskamerarts en oprichter van de cursus Het Medisch Bevallen voor zorgverleners. Om hen meer te informeren over die positieve bevalervaring, Rianne Rijneveld. Ik hoop jullie dan weer allemaal terug te zien en voor nu bedankt voor het luisteren.